Zo, nogmaals, een goedemorgen, broeders en zusters. Kunnen we samen naar het boek Jesaja gaan? Dan een alom tegenwoord bekend stuk met jullie doornemen. Jesaja 53. Ik lees u voor uit de NBG. Jesaja 53, vers 1 tot vers 12. Zo zegt Gods woord. Wie gelooft wat wij gehoord hebben? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Want als een lood schoot hij op voor zijn aangezicht, en als een wortel uit dorre aarde. Hij had gestalte, nog luister, dat wij hem zouden hebben aangezien, nog gedaante, dat we hem zouden hebben begeerd. Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand voor wie men het gelaat verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen en onze smarten gedragen. Wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die onze vrede aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen, wij wenden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open. Als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen. En wie onder zijn tijdsgenoten bedacht dat hij is afgesneden uit het land der levenden? Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. En men stelde zijn graf bij de goddelozen, bij de rijken was hij in zijn dood, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen, hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomeling zien en een lang leven hebben en het voornemen des Heeren zal door zijn hand voortgang hebben. Om zijn moeite vol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken en hun ongerechtigheden zal hij dragen. Daarom zal ik hem een deel geven onder velen en met machtigen zal hij de buit verdelen, omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood en onder de overtreders werd geteld, terwijl hij toch veel zonden gedragen en voor de overtreders gebeden heeft. Tot daar het lezen van Gods woord. Broeders en zusters, zoals gezegd is dit wel een zeer bekende profetie aangaande de Heere Jezus. Er zijn nog veel meer profetieën die over de dienstknecht van God gaan, geschreven in de Bijbel, zoals we weten. God had al aan David beloofd dat er iemand uit het geslacht van David voor altijd op de troon zou zitten. Ik moet het niet opzoeken, het staat in 1 Kronieken 17, vers 14, ik lees het u voor. Ik zal hem voor immer in mijn huis en in mijn koninkrijk aanstellen en zijn troon zal vaststaan voor altijd. En het volk Israël verwachtte ook een koning. Maar het is Jesaja, zoals we gelezen hebben, die ons een leidende dienstknecht voorstelt. En daar gaat de preek deze morgen over. Over het lijden. En de plaats van het lijden in het leven van christenen. Ik heb dit onderwerp niet zomaar uit de lucht gegrepen. Degenen die woensdag op de bid stond aanwezig waren, kunnen ervan getuigen. Ik bad tot God om een woord te mogen hebben. En ik kreeg vrijdag rond 16 uur een onderwerp. Of althans, ik kreeg een vraag. Kan er over dit onderwerp lijden eens een preek gegeven worden? En als ik kijk in de gemeente, momenteel, dan valt er niet naast te zien dat er onder ons nogal wat broeders en zusters momenteel te maken hebben met lijden en pijn. En hoe zij omgaan met hun lijden, en hoe wij omgaan, hun broeders en zusters, met hun lijden, dat is van groot belang. Als ze waarachtig willen zijn, is dat bepalend. Meer nog, kijken wij naar lijden en pijn in het algemeen, in het daglicht van de Bijbel. Maar eerst wil ik een contrast schetsen met hoe onze westerse, moderne maatschappij kijkt naar lijden en pijn. In onze dagen wordt pijn en lijden als iets onaanvaardbaar beschouwd. Het heeft geen plaats in onze cultuur. We zijn met alle denkbare middelen bezig lijden en pijn te verbannen. Zo zijn wij al koplopers in het slikken van pijnstillers en antidepressiva met z'n allen. En deze industrie draait voortreffelijk, crisis of geen crisis. Het blijft goed draaien. Maar ook onze wetgeving is erop gericht pijn, nog voor de geboorte, als het even kan, weg te nemen. Ongedaan te maken. En niet alleen bij de geboorte, maar tijdens het leven hebben wij ook wetten die het mogelijk maken een einde te brengen aan het pijn en de lijden. Het is te zeggen, we verbieden moord bij wet, maar aan de andere kant zal het een klein beetje doen. We hebben pijn ook zoveel mogelijk uit de opvoeding verbannen. Geen plaats voor de educatieve klits op je broek, nog op school, nog thuis. Als je het ziet bij je buurman, kan je hem aangeven of toch even naar een bepaald nummer bellen. En niet alleen op de schoolplaats en de huiskamer streven we ernaar pijnvrij te zijn, maar ook onze strafinrichtingen moeten zoveel mogelijk pijn ontzien aan arme criminelen en verkrachters. Vergeef me als ik hiervan even de ironie onderstreep. Een verkrachter die bij zijn slachtoffer ontzettende fysieke pijn teweegbrengt en nog meer psychische verwoesting nalaat, die moeten we wel van pijn ontzien als we hem te vatten krijgen. Voor ik hier nog het verwijt ga krijgen dat wij christenen militante voorvechters zijn om pijn en lijden te promoten, laat me alvast even bekennen dat ook ik al eens een aspirinetje genomen heb. Of een dafalgan tegen de hoofdpijn. En ja, als ik ziek ben, ga ik ook gewoon naar de dokter. Tegen antidepressiva of zelfs zwaardere antipsychoticum heb ik ook niets op tegen. Maar waar wij christenen niet mee te verzoenen zijn, is het ultieme streven van deze maatschappij, die letterlijk over lijken zou gaan om haar utopische, pijnloze ideaal te realiseren. In dit ideaal heeft pijn of lijden geen enkel nut, geen enkele functie. Maar ik heb alvast één functie gevonden, waar niet meteen aan gedacht wordt trouwens, voor pijn. Namelijk, pijn om idioten weer te leggen. Om idioten te weerleggen is er zoiets als pijn bedacht door God. Ik zal het met de waar gebeurd terrasverhaal verduidelijken. Ik zat dus op een gegeven moment op een terras in Oostende in de tijd dat ik nog vertegenwoordiger was op de baan, bij een klant, een zaakvoerder, een jonge gast van rond de 30 jaar. En zoals het vaak gaat, bij terrasgesprekken kwamen we over diepzinnige onderwerpen te spreken. En hij pakte uit met: Serge, ik heb een onverslaanbare filosofie. Alles wat dat hier zegt en denkt voor waar te zijn, kan dat met de grond gelijk maken. Brandhout, alleen twijfel gaat ervan overschieten. Ik werd verschrikt, maar nog voordat hij kon beginnen, begon hij al. Hij begon: neem nu liefde. Wat is liefde? Er is geen liefde. Waarheid, wat is waarheid? Er bestaat zoiets niet als de waarheid. Leven en dood, zeg mij, wat is het leven? Wat is dan de dood? Bestaat er zoiets als leven? Nee, je kan het niet bewijzen. Warm, koud, wat is warm? Wat is koud? En zo ging hij nog even verder tot hij zelf gestopt was. En met een grote triomf in zijn gelaat kruiste hij zijn armen en keek mij aan. Ik ben verslagen, man. Geef toe, alleen maar verwarring. Kan alles in twijfel trekken. Dan was het mijn beurt. Ik zei: kijk naar het vlak van mijn hand. Ik kan 10 keer keihard op je kaak slaan. En het enige wat jij moet blijven vragen is: pijn? Wat is pijn? Kan je dit garanderen? Of voor de 10e keer ga jij zonder twijfel zijn over wat pijn is? Durf je het aan? Dat is niet de meest geleerde tegenpartij, met wie dat ik al gesproken heb. Maar zo dom was hij ook niet om die 10 klitsen te willen aanvaarden. Hij wist maar al te goed wat pijn betekent. Dat kan je niet in twijfel trekken. Dat is dan ook het enige moment van deze preek dat ik lacherig over pijn kan doen. Verder niet. Want inderdaad, broeders en zusters, pijn en het lijden ontnuchteren ons als we te veel zouden gaan zweven in ons hoofd. Het brengt ons terug in de herinnering aan de realiteit. De harde realiteit van deze gebroken wereld. Het antwoord van onze maatschappij op deze door pijn doordrongen realiteit is een menselijk streven om pijn en lijden te verbannen. Eigenhandig een realiteit te creëren zonder lijden en zonder pijn. Het menselijk streven lijkt wel onbegrensd te zijn. Laten we niet vergeten, broeders en zusters, reden nummer uno waarom God verworpen wordt, is door het lijden en de pijn in deze wereld. En precies daar tegenover dit menselijk streven om het zelf op te ruimen, prediken wij een gekruisigde Jezus Christus. We verkondigen dat God heeft omgezien naar deze schepping en erover vol ontferming was. Je kent ook deze volgende vers, Johannes 3, vers 16. Want als zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Gods antwoord op het lijden is een lijdende dienstknecht aan ons gelijk, vlees en bloed zoals wij, te bewonen in zijn Zoon Jezus Christus, geboren uit de maagd en ons gediend te hebben. Jullie mensen kunnen onmogelijk dit lijdenprobleem oplossen. God zelf is nedergedaald en heeft ons lijden op zich genomen. De kruisdood van Jezus vertelt ons dit. En ik richt mij nu even bewust aan allen hier die pijn en lijden ondergaan op dit moment. Dit vertelt de kruisdood van Jezus ons. Wat ook je lijden nu is, o mens, is nog geen fractie van hetgeen je werkelijkheid verdient te dragen. Het klinkt hard. Denk aan het evangelie. We zien af. De mensen lijden. Maar bedenkt, het is nog geen fractie van hetgeen we werkelijk verdienden te dragen. De volle laag van Gods toren, onze rebellie, moest God jou doen naar hetgeen je werkelijk verdiend had, zie daar op het kruis. Daar is die volle torengloed van God gekomen. Doch hij zelf heeft het voor u en voor mij gedragen. Jij lijdt nu, broeder en zuster. Je hebt pijn, maar weet van nog veel meer afschuwelijker pijn dan je ooit kan voorstellen gespaard. Pijn die je nooit zal hoeven te kennen of te dragen. Voor de wereld is dit een verwerpelijk gedacht. Troost te vinden in veel leed door te beseffen van nog veel meer leed gespaard te zijn? Natuurlijk is het verwerpelijk. Voor hen althans. Maar voor ons echter, die door Gods geest bij de wedergeboorte ook van de omvang van onze rebellie tegenover God overtuigd werden, is dat de realiteit. Het is Gods geest die overtuigt van zonde. Allen die wederom geboren zijn, identificeren zich met Jezus Christus en erkennen, waarlijk, dit was mijn verdiende loon. En tegelijk is die kruis voor ons blijdschap geworden. Want we hebben geen oordeel meer te vrezen. We kunnen namelijk niet tweemaal voor hetzelfde berecht worden. Eens en voor altijd heeft Hij, Jezus Christus, die prijs betaald met zijn kostbare bloed. Maar er is nog meer troost, broeders en zusters. Die pijn, lijden, hier ook aanwezig. Kijk alsjeblieft nogmaals naar wie we achterna zijn gelopen. Want hernemen vanaf vers 2, hij had gestalte, nog luister, dat wij hem zouden hebben aangezien. Nog gedaante, dat wij hem zouden hebben begeerd. Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte. Ja, als iemand voor u in het gelaat verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen en onze smarten gedragen. Wij echter hielden hem voor een geplaagde en door God geslagene en verdrukte. Deze Jezus was echt een mens onder de mensen. Want, geef me toe, wat is er nu goddelijk aan deze beschrijving? Denk erover na. Wat is er nu goddelijk aan zulke beschrijving? Hij was echt een mens onder de mensen. Omdat hij mens geworden is, weet hij ook als geen ander wat jij nu doorstaat. Weet je wat een troost dat is? Omdat hij mens geworden is, weet hij precies als geen ander wat jij nu te doorstaan hebt. Hij weet wat dat is, lijden, miserie en pijn te kennen. Hij was vertrouwd met ziekte en smart. Vaak zwak zijn en ziek zijn. We kenden onze Heer. Want ziekte maakt je zwak. En niet alleen zwak. Ziekte maakt jou, die ziek zijt, onaantrekkelijk. Mensen zijn liever niet bij jou in je ziekte. Ook dit kent jouw Heer als geen ander. Onze idealen zijn jongheid, schone uiterlijk, fris, sexy en stoer, begeerlijk te zijn ten alle tijden. Met die mensen zijn wij graag in de buurt. Worden wij graag gezien. Maar met zieke, zwakke mensen, daar pakken wij niet mee uit. Die genieten niet zoveel onze aandacht en toewijding. We ontvluchten ze. Of we moffelen ze weg in psychiatrische instellingen, ziekenhuizen, bejaardentehuizen. Of nog, laten we hen gewoon weg rotten, thuis, alleen. Ik heb nog maar deze week gehoord. Een vrouw werkt voor ambtenarij, huisvesting. Nog maar deze week gehoord, de Middelkerke. Een lijk van een oude vrouw gevonden bij haar thuis. Al 8 dagen in ontbinding. De maden kwamen door het plafond naar de onderbuur. Waar was de familie? En sinds wanneer wachten wij op maden om te vernemen hoe het gesteld is met ons bovenbuur? In ons ultiem plan om al het lijden weg te vagen, hadden wij dan die vrouw tijdig een spuitje moeten aanreiken? Misschien wel. We hadden dan geen last gehad van die vervelende ongedierte dat uit haar lijk gekropen komt. Een menswaardigere dood, zeggen ze dan, dat spuitje. Maar om een menswaardigere dood te kunnen toedienen, sorry dat ik het zo cru stel, moeten er toch eerst mensen aanwezig zijn bij dat mevrouwtje eerst. Was er daar geen iemand te zien? Om die menswaardigere dood te kunnen aanreiken, moeten er eerst wel mensen zijn bij dat vrouwtje. Dan lag je daar alleen. De rotte. We hebben een spuitje ontwikkeld die je pijnloos naar de andere kant helpt. Maar we hebben nog steeds geen spuitje ontwikkeld om ons te bewegen, om allereerst naar die vrouw te gaan. Want pas dan kan je je zogenaamde menswaardige dood toedienen en je serene afscheid houden. We kunnen het lijden en de ondraaglijke pijn wegmoffelen in de ultieme verstopplaats, de dood. Maar we kunnen onszelf wijsmaken dat we daarmee menswaardig zijn. Maar maak je niemand wijs dat je daarmee ook de ware oorzaak hebt aangepakt. Maar maak je niemand wijs. Je hebt het slechts vermomd. De boosheid is niet het lijden alleen. Maar het is bovenal ons bedorven hart. Hebben we daar een spraak voor? Ons bedorven hart. En daartoe is Jezus Christus gekomen. Om dat hart aan te pakken. Niet om lijden weg te nemen, maar om ons hart te veranderen. Lijden heeft vooralsnog wel degelijk een plaats in het christenwereldbeeld. God alleen is bij macht het lijden definitief weg te nemen en hij heeft er reeds een dag voor bepaald die bij hem gekend is. Maar beste broeders en zusters, tot die tijd zal er pijn en lijden zijn. Zoals je zegt, pijn en lijden zijn niet een oorzaak, maar een gevolg. Een gevolg van de zonde in de mens begonnen en door de mens in heel de wereld gekomen. God kan zonde niet zien en het niet oordelen. En het oordeel is reeds begonnen aan het kruis. En dit is het oordeel, ik herneem vers 5. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen. Wij wenden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open. Als een lam dat ter slachting geleid wordt en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, doet het hij zijn mond niet open. God is rechtvaardig in zijn oordeel. Tegen alle kwaadaardig streven van ons hart heeft hij een oordeel uitgesproken en reeds voltrokken te beginnen bij zijn eigen zoon. Er volgt nog een eindoordeel, maar het oordeel van God is al begonnen. Daaraan het kruis tegen deze opstand is hij een oordeel geveld. Hij heeft de zoon daarvoor niet ontzien, die ook mens was. De rechtvaardige. Jezus Christus heeft lijden gekend. Ongezien lijden. Moeitevol lijden. En hij is het lijden niet uit de weg gegaan. Zo leert hij ons hoe met lijden om te gaan in navolging van hem. Er zijn meerdere zaken die we kunnen leren uit het lijden van Jezus Christus. Maar ik zou slechts 3 willen toelichten. Ten eerste, lijden als tijdelijke discipline. Want al Gods kinderen worden gekastijd. Lees 2 Samuel 7, vers 14 en 15. Ik lees het u voor. 2 Samuel 7, vers 14 en 15. Ik zal hem tot een vader zijn, en hij zal mij tot een zoon zijn. Wanneer hij ongerechtigheid bedrijft, zal ik hem tuchtigen met de roede der mensen en met slagen der mensenkinderen. Maar mijn goede tierendheid zal van hem niet wijken, zoals ik haar heb doen wijken van Saul, die ik voor uw aangezicht heb weggedaan. En hier hebben we dan de opvoedingsplan van God, tegenstelling tot ons model van opvoeden. Waarachtige kinderen van God worden de roede niet gespaard. Als we werkelijk God toebehoren, mogen wij terechtwijzingen verwachten. Anders zijn we geen kinderen van hem, maar bastaards. Er is echter wel een onderscheid in het lijden door eigen zonde en het lijden van onschuldigen. Lijden van onschuldigen, dat is lijden die je niet zelf veroorzaakt hebt. Elk mens is schuldig. Maar lijden die je overkomt, die niet door jouw zonde veroorzaakt hebt. Denk aan het lijden van Job. Het lijden van de profeten zoals Jeremia, die in de put geworpen werd. Dat je door je eigen fouten te lijden hebt, is soms wel noodzakelijk. In mijn christenleven vind ik dit maar al te goed. Toch geef ik de eer aan God, omdat hij wil zeggen dat zijn goede tierendheid van mij niet geweken is. Het is echter niet eervol om door eigen fouten te moeten lijden. Veel meer eervol is het lijden die je overkomt, die niet door jouw eigen toedoen toch jouw deel wordt. Zoals ten onrechte beschuldigd worden. Leugen en laster te verduren hebben. Ongeprovoceerde haat ondergaan. Wie van jullie, mijn broeders en zusters, die nu die pijnen te dragen heeft, als u die heeft, verheug je dan. Want het zijn tekenen dat jullie waarachtige kinderen zijn van de hoogste Heer. Maar veruit het beste nog is om te lijden omwille van Jezus Christus en het evangelie. Dat is nog veruit het allerbeste. Denk aan de broeders en zusters in landen waar er grote verdrukking heerst. Het tweede dat we uit Jezus lijden kunnen leren is, lijden kan ons verlangen opwekken om naar het hemelse te gaan verlangen. Zie nog maar een keer naar die broeders en zusters in de landen van verdrukking. Zie hoe dat zij rijkhalzend uitzien naar het volle aanbreken van Gods koninkrijk. Ja, ook wij zien er naar uit, maar verlangen wij dit even rijkhalzend als zij die dagelijks in de vuurlinie staan? Of denk aan hen die ernstig ziek zijn. Hoe zij vuurlijk verlangen om met hun verheerlijkte lichamen bekleed te worden. Ja, ook wij verlangen ernaar. Maar is dit even vurig als zij die multiple sclerose hebben? Of kanker te dragen hebben in hun lichaam? Is dat even vurig dan? Dat verlangen van bekleed te worden met een verheerlijk lichaam? Als je ziek en miserie kent, weet je dat je bijna naar iets anders verlangt niet meer? Of zie nog naar hen die opgesloten zitten in gevangenschap? Of hen die hun land verlaten hebben om als vreemdelingen elders te gaan vertoeven? Ook hen die huizen en goederen ontnomen zijn, allemaal omwille van het evangelie Gods die ze verkondigd hebben. Zie hoe zij dorsten dat er gerechtigheid geschiet. Ja, ook wij dorsten dat er gerechtigheid geschiet. Maar is dat even intens als zij die er alles voor kwijt zijn geraakt, omwille van dat evangelie te predigen? Zo zie je maar, broeders en zusters. Een rijk en vredig land heeft niet altijd meer te bieden. Is er vanaf hoe dat je kijkt, kijk je aardgericht, hemelsgericht. En het derde dan, dat we uit Jezus lijden kunnen leren is, lijden bereidt ons voor om anderen te helpen. Omdat wij zelf lijden kennen, kunnen wij empathie opbrengen voor de medemens die te lijden heeft. Door zelf lijden en pijn te ervaren, weet je precies wat je medemens ervaart en ondergaat. En de vijand van empathie, of de inlevingsvermogen, de vijand daarvan, is de onverschilligheid. Broeders en zusters, ik kan er niet genoeg voor waarschuwen. Wij als plaatselijke gemeenten hebben erop toe te zien. Nooit, maar dan ook nooit onverschillig te zijn voor elkanders lijden en pijn. Als ik deze preek begon met op mij te kijken naar de broeders en zusters die pijn en te lijden hebben in deze gemeente, en het zijn er niet weinig op dit moment, dan is het met een diepe, ontzettend diepe schaamte dat ik hier sta en moet beleiden dat ik jullie niet eens bezocht heb in die ziekte. Dat gaat nergens een been om dat te beseffen. Het is een schaamte dat we dat niet gedaan hebben. Ik ga geen namen noemen, je weet wie dat ze zijn. Ook als ze hier niet aanwezig zijn. Ik wil jullie vragen, vergeef het mij, vergeef het de gemeente, vergeef het je broeders en zusters, alsjeblieft. Bij God en bij Jezus smeek u daarom, om jullie ons te vergeven. En aan al de anderen. Dus was mij daarin ook zijn nalatig geweest. Doe een dringende bede. Niet om jullie harten te bezwaren, maar om moed te vatten. Laten wij hen helpen en bijstaan in hun ziekte, in hun verdriet, in hun eenzaamheid, in hun onderhoud en in gebed. Het is tijd om echt wakker te worden. Moet wakker worden. We leven in zeer ernstig geestelijk slechte tijden. Moet wakker worden. Als wij als plaatselijke gemeente verlangen dat er groei komt, dat er mensen toegevoegd worden, dan is dit niet alleen door goed onderricht. Laat het duidelijk zijn, goed onderricht is noodzakelijk, zelfs van kapitaal belang. Vooral in tijden van vele dwalingen als deze tijd waarin wij nu leven. En ik dank ook God telkens dat wij goed onderricht mogen krijgen. Maar als het niet gepaard gaat met goede daden ten aanzien van onze medeledematen in het lichaam van Christus, wat zijn we dan met goed onderricht? Alle vermaning heeft tot doel liefde te bewerken. En daarom, in erkentelijkheid van mijn eigen zwakheid die bekend is bij God, wil ik dat jullie weten, hier aanwezig, mijn broeders en zusters, dat ik jullie lief heb. Ik heb jullie lief met de liefde van Jezus Christus. En we hebben al het een en het ander samen doorstaan ondertussen in die afgelopen jaren. In deze zaak staan we ook opnieuw schouder aan schouder om ons kruis op te nemen en de weg af te leggen die voor ons ligt. Opnieuw gaan we schouder aan schouder moeten staan en dat kruis opnemen. Elke dag. En die weg afleggen. Als gemeente van Christus samen een goede getuigenis af te leggen. Amen. Tot slot nog dit. In een maatschappij die lijden en pijn verwerpt en eigenhandig timmert aan iets soortgelijks als een aards paradijs door mensenhanden gewrocht, mogen wij niet vergeten dat onze God boven alle machten en heerschappijen staat. Juist door het moeitevolle lijden van Jezus, de enige geboren Zoon van God, die als een dienstknecht kwam, heeft God zijn lijden niet veracht. Want zo heb jij gelezen in vers 11. Keer neem. Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken en hun ongerechtigheden zal hij dragen. Daarom zal ik hem een deel geven onder velen en met machtigen zal hij de buit verdelen, omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood en onder de overtreders werd geteld, terwijl hij toch veler zonden gedragen en voor de overtreders gebeden heeft. Laten we dan in navolging van hem, onze Heer, onze Herder en Heiland, die ons in alles is voorgegaan, laten we het lijden niet schuwen, broeders en zusters. Dat is ook belangrijk. 2 Timotheus 3, vers 12 zegt dit. Ik lees het u voor. 2 Timotheus 3, vers 12. Trouwens, allen die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. We weten dus dat we vervolging te wachten hebben. Want hoe meer wij naar Gods aardsparadijs verlangen, en dat is de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, hoe meer wij in conflict zullen komen met de agenda van de mensen van de tegenwoordige tijd. Clash. En we weten wie hen aanstuurt. De illusies. Geen pijn. Geen lijden. De leugens. De mens is vrij om zijn eigen lot te beslissen. Het genot. Alle aardse welvaart. En het gemakzucht, alle comfort, via menselijk vernuft bedacht. Die dingen die ons nu voorgehouden worden, dat zijn slechts voorboden. Zoetigheden om ons af te houden, om ook rijkhalsend uit te zien naar Gods komende koninkrijk. Laat u niet misleiden, broeders en zusters, maar volhard, want er komen zwaardere tijden. Die gaan komen, zo zegt de Bijbel. Ik wil afsluiten ter bemoediging, vooral voor hen die nu te lijden hebben. Jubel en verheugt u. In Jezus' naam. Amen.